onze tekst uit Matteüs 24 lezen. Daar hangt de hele serie aan in dit seizoen. Matteüs 24. Vers 12. En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen. Omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen. Als teken van de eindtijd, als een element in de eindtijd. Een paar bladzijden terug in Matteüs 22. Matteüs 22, vers 34. Toen de Farizeeën gehoord hadden dat de Heer Jezus de Sadduceeën tot zwijgen had gebracht, kwamen zij bijeen en een van hen, een wetgeleerde, vroeg om hem te verzoeken: Meester, wat is het grote gebod in de wet? Hij zei tot hem: Gij zult de Heere uw God liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Johannes 14, ik wil toch een paar teksten lezen en dan nog Romeinen 13... Johannes 14, Johannes 14, vers 21, 14 vers 21, wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het die mij lief heeft. En wie mij lief heeft, zal geliefd worden door mijn Vader, en ik zal hem lief hebben en mijzelf aan hem openbaren. Judas, niet Iscariot, zei tot hem: Heere, hoe komt het dat gij uzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? Jezus antwoordde en zei tot hem: Indien iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord bewaren, en mijn Vader zal hem lief hebben, en wij zullen tot hem komen en bij hem wonen. Wie mij niet lief heeft, bewaart mijn woorden niet. En het woord dat gij hoort is niet van mij, maar van de Vader die mij gezonden heeft. En dan uit Romeinen 13, een paar teksten. Romeinen 13, vers 8. Romeinen 13, vers 8. Zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben. Want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Want de geboden: gij zult niet echtbreken, gij zult niet doodslaan, gij zult niet stelen, gij zult niet begeren, en welk ander gebod er ook zij, worden samengevat in dit woord: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. De liefde doet de naaste geen kwaad, daarom is de liefde de vervulling van de wet. Gij verstaat immers de tijd wel, dat het thans voor u de ure is om uit de slaap te ontwaken, want het heil is ons nu meer nabij dan toen wij tot het geloof kwamen. De nacht is ver gevorderd, de dag is nabij. Laten we dan de werken van de duisternis afleggen en aandoen de wapenen van het licht. Laten we als bij lichte dag eerbaar wandelen, niet in brasserijen en drinkgelagen, niet in wellust en losbandigheid, niet in twist en nijd, maar doet de Heer Jezus Christus aan en wijt geen zorg aan het vlees, zodat begeerten worden opgewekt. Tot zover het lezen van de schrift. De Heer Jezus houdt die eindtijdtoespraak, die eindtijdrede, Matteüs 24, ook opgetekend in Lucas 21. Kleine verschillen zijn er wel, maar over het geheel toch duidelijk herkenbaar. Een rede over de laatste dingen. En onderdeel van die reden is dat de wetsverachting gaat toeslaan. Wetsverachting zal toenemen en de liefde van de meesten zal verkillen. Liefdeloosheid dus en wetsverachting. Een van de punten die de gemeente als verwijt krijgt in het boek Openbaring, u weet het wel, de zeven brieven in Openbaring 2 en 3 is: u hebt de eerste liefde verlaten. Ik weet niet hoe u staat in relatie tot de wet. Zelf ben ik in een circuit, hoe moet je dat zeggen, in een gezelschap groot gebracht, opgevoed, waar elke zondagmorgen de 10 geboden werden voorgelezen. En dat gebeurt daar nog. Ik vraag nog wel eens of ze dat nog steeds doen, maar dat gebeurt. Ik vond het heel vreemd toen ik voor het eerst buiten dat gezelschap ging kijken, dat dat niet gebeurde. Ik heb er ook naar gevraagd. Voor mij was dat een soort standaardprocedure en als je daarvan afwijkt, dan gaat er waarschijnlijk iets mis, dacht ik. En ik hoorde in dat evangelische gezelschap dat Christus het einde was van de wet voor wie gelooft en dat je de wet niet meer hoeft voor te lezen, dat dat gewoon voorbij is. En ik heb dat aanvankelijk voor zoete koek geslikt. Nu denk ik daar wat anders over. Want de wet is niet voorbij. Het is volstrekte onzin. Hoe zou iets uit het woord van God voorbij zijn? Geen titel of jota. Geen leesteken, geen punt, geen komma, niks kan daarvan afgenomen worden. Hoe kun je nou zeggen dat de wet voorbij is? Ja, maar Christus heeft voor ons aan het kruis zijn leven gegeven, heeft aan de eisen van Gods wet voldaan en nu vallen we niet meer onder de wet. Is dat zo? Inderdaad, God heeft niets meer te eisen. Alles wat God te eisen had, is op de Heer Jezus gelegd. En door het geloof in Hem ben je een kind van God, heb je leven uit God en mag je jezelf echt een felicitatie geven. Dank u wel, Heer Jezus, dat wilde u voor mij doen. Maar betekent dat dat de wet voor mij is? Nergens staat dat. De wet is heilig, de wet is goed. We zijn in de evangelische hoek veel te snel geweest met het idee, de wet is voorbij. En we zijn in de reformatorische hoek veel te star geweest door te zeggen, en we moeten iedere keer weer onder het beslag van de wet komen. Want de bedoeling van de wet was toch, kijk, zo moet het, zo hoort het. En opnieuw krijg je een soort spiegel voorgehouden. Als je je daaraan houdt, dan kom je er wel. Het woord van God volhouden en daaraan gehoor geven betekent uiteindelijk een soort zegen, een soort eeuwig leven. Nu, de wet is nooit gegeven om een volk van God te worden. Nooit. De wet is gegeven aan een verlost volk. U weet het wel. Ze hadden geschuild achter het bloed van een lam in Egypte, aan de beide deurposten en aan de bovendorpel. En toen God het bloed zag, toen ging hij voorbij. En ze hebben de volgende dag, ja, een vertrek meegemaakt. En de Bijbel zegt van dat vertrek dat de Heere God hen uit Egypte, uit het diensthuis heeft geleid. En dat hij hen op arendsvleugelen droeg. En dat hij hen tot zich bracht, bij de berg Sinaï, bij de berg Horeb. En dat de Heere zichzelf aan hen heeft geopenbaard, aan een verlost volk. Niet om volk van God te worden, nog een keer, maar aan het verloste volk gaf de Heere zijn voorschriften. Waarom? Om vanaf dat moment door die voorschriften te houden in de hemel of in het beloofde land te komen? Nee. Ook dat niet. Is nooit aan de orde geweest. De Heere God heeft gezegd, ik wil jullie zegenen. Ik wil jullie gelukkig maken. Ik wil dat je in de volle zegen van mij geplaatst bent, blijft en daar ook de zegen ondervindt. Dat wil ik graag. En om dat te bereiken, zal ik je mijn woorden geven. Niet een soort routekaart naar de hemel. Want iedereen die dat ooit zo heeft gezien, hier staat er in elk geval één, die kwam tot de conclusie dat je het toch niet helemaal lukte. Als je op één punt struikelde, zegt de schrift ergens, dan heb je de hele wet tegen. Nou, misschien ben jij niet op één punt of op een half puntje gestruikeld, maar 9,5 is nog geen 10. Waarom denk je, kom je in de hemel? Omdat je de voorschriften van de Heere hield? Wel nee, omdat je geloofde in het volbrachte werk van de Heer Jezus. Maar de wet is ook nooit gegeven om, als je daaraan voldeed, de zegen van de Heere binnen te stappen. Wel om van die zegen optimaal te genieten. En vanaf het moment dat je de wet, de woorden van de Heere, aan de kant schuift, ik bedoel niet theoretisch, maar gewoon praktisch, dan ga je niet meer genieten van de zegen. En dat is precies de lijn die de Heer Jezus in Johannes 14 aangeeft. Als je mij lief hebt, dan hoor je en dan doe je en dan zal ik mijzelf aan jou openbaren en de Vader en ik zullen bij jou komen en woning bij jou maken. Zie je? Aan wie wordt dat gezegd? Aan gelovigen. Aan gelovigen, dus aan mensen die de Heer Jezus kennen als hun heiland en als hun verlosser. De eerste voorwaarde is altijd, ken je de Heer Jezus als je heiland, als je verlosser? En ja, dan is de Heilige Geest in jou gekomen. Want de Heer Jezus zegt dat de wet eigenlijk twee tafelen heeft. Weet je wel, de eerste en de tweede tafel. Dat kwam van kleitabletten, van stukken steen waarin gegraveerd is. En die twee stukken steen, die twee blokken, die bevatten eigenlijk twee richtingen. Het eerste blok heeft te maken met wie de Heere is. En het tweede blok heeft te maken met wie de naaste is. Zal ik het gewoon zeggen? Die kant op en die kant op. Verticaal en horizontaal. En die twee blokken die blijven. En het merkwaardige van Matthäus 22, dat heb ik een beetje gelezen, was dat de Heer Jezus zei, dat zijn de twee geboden, daar gaat het om. De Heere God liefhebben, hem dienen met alles wat in je is, geheel je ziel en je verstand, en je lichaam, alles wat je hebt, hem ten dienste stellen, en de naaste liefhebben als jezelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en hangen al de profeten. Dus de Heer Jezus is heel concreet geweest. In Matthäus 22 niet gezegd, nou, die wet is voorbij, hoeft niet meer straks, ik werk dat werk af. Maar in Johannes 14 gaat de Heer Jezus daarmee door. Nergens is te vinden dat de wet ooit aan de kant geschoven is. En doe dat maar niet. We hadden vanmorgen een vrij heftige discussie over bedelingen. Ultra-bedelingen. Nou, dat is een heel moeilijk woord. Er is een hele groep mensen in de wereld die zeggen dat bepaalde Bijbelboeken niet voor ons zijn. En die zeggen, wat voor de gemeente is, dat is de brief aan de Efeziërs, dat is de brief aan de Filippenzen, dat is de brief aan de Colossenzen en een stukje van Handelingen, maar voor de rest, Handelingen is verder een overgangsrapport. De Evangeliën, dat is voor Israël. De brief aan de Hebreeën, ja, de naam zegt het al, het is voor de Hebreeën, de gelovigen naar de Joden. Jacobus schrijft aan de 12 stammen in de verstrooiing. Nou, zie je wel, het is voor de 12 stammen, dus het is niet voor ons. Er blijft niets over voor de gemeente, alleen maar een paar brieven die Paulus geschreven heeft. En nu zegt u, ja, maar dat gaat ook veel te ver, dat is ultra, dat is de ultra-bedelingen. Dat er een verschil is in tijdperk, Israël-tijdperk, gemeentetijdperk en een nagemeentetijdperk, dat geloven we. Maar daarin doorschieten, een ultra-beleving daarvan, ja, dat gaat natuurlijk alle perken te buiten. Maar het merkwaardige is dat horden volkstammen onder christenen zeggen, nou, de wet is voorbij, dat is voor Israël. Je zegt in feite precies hetzelfde. Daarom even dit voorbeeld van vanmorgen. Je moet oppassen dat je niet zomaar zegt, want de wet, nee, dat is niet voor ons. Sommigen onder ons zullen misschien elke zondag de wet horen voorlezen. En anderen horen dit nooit. We hadden een samenkomst, een kleine gemeente in Meppel. Daar kwam een jonge man binnen stormen. En die heeft eventjes rondgekeken en ook geluisterd. En nou, daar gaf een broeder een lied op. En er was ook een andere broeder die dankte. En toen dacht hij al, nou, dan kan ik ook. Dan ben ik ook aan de beurt. Dus ik wil graag even de wet voorlezen. Dat had hij nog niet gehoord. Dus hij gaat even... Nou, we hebben dat natuurlijk aangehoord. En niemand heeft gezegd, dit had je niet moeten doen of zo. Natuurlijk niet. Hij was wat in de war. Hij wilde zichzelf ook even promoten. Maar dan schrik je ineens. Is dit wel zo verkeerd? Stel dat dat gebeurt. Nou en? Wat is daar mis mee? Ja, maar het paste niet helemaal in de lijn. Oh ja, ja, dan gaan we eerst even uitmaken wat de lijn van die samenkomst zou moeten zijn of zou zijn. Dat is een hele moeilijke hoor. Ik zeg niet dat het zo moet zoals het die zondag ging. Maar ik wil je ook waarschuwen voor het omgekeerde. Ik zal mijn uiterste best doen om je te vertellen wat ik graag delen wil hierover. En als dan nog een keer de tekst uit Matteüs 24 gelezen wordt, dat de wetsverachting toeneemt en dat de liefde verkilt, dan denk je, ja, dat snap ik nu een beetje. De Heere God zegt, in die geweldige manifestatie, daar bij de berg Horeb, bij de berg Sinaï, het volk is uit Egypte gekomen, is daar bij de berg Gods terechtgekomen. Een enorme situatie daar. En het geluid van de bazuin werd gaandeweg sterker. De berg stond vol van rook en vuur. Majesteit van de Heere. Iedereen sidderde. Iedereen beefde. Zegt de Bijbel. Exodus 20 nog. Iedereen stond van, wat gebeurt hier? Wat is er aan de hand? Wat horen we nu? En de Heere God openbaarde zich daar. Dat hadden ze nog nooit meegemaakt, dat de Heere God zich openbaarde. Dat hij zich liet zien of liet horen. Dat was helemaal nieuw. Natuurlijk, Mozes had gesproken en er waren wonderen geweest in Egypte. En ze hebben duidelijk gekregen dat dat wonderen uit de koker van de Heere waren. Maar de Heere God zelf bleef nog een beetje ver weg. En toen ging de Heere God zich openbaren. Wat zei de Heer Jezus ook alweer? Als je mij lief hebt en mijn woorden hoort, dan doe je wat ik zeg. En ik zal mijzelf aan jou openbaren. Ik zal laten zien wie ik ben. Verlang je niet naar meer van hem? Is dat niet de geestelijke groei? Opwassen in de genade en in de kennis omtrent de Heer Jezus? Toen, de oude tijd, heeft de Heere God zich geopenbaard. En hij zegt, wie hij is. Ik ben de Heere God. Ik ben Yahweh. En ik heb jullie uit het diensthuis geleid. En je moet naast mij geen ander nemen. Want ik ben de enige. Het eerste wat de Heere God van zichzelf zegt, dat hij de unieke, de enige is. Yahweh. In het Hebreeuws is dat bijna altijd de naam gebleven. De eeuwige. Ze noemen hem niet Yahweh. Dat is nog te dichtbij, vindt men. Maar de Heere God laat zien wie hij is. En het eerste wat wij horen is, weet je wel wie ik ben? Ik zal het je vertellen. Ik zal het echt, echt vertellen. En denk nu niet dat je in no time precies in kaart kunt brengen wie ik ben. Je moet oppassen, want ik ben meer dan je denkt. Je moet van mij niet een afbeelding maken, zodat je, oh ja, ja zo is onze God. Een barmhartige Samaritaan bijvoorbeeld. Of zo is onze God, iemand die over het water loopt. Of zo is onze God, wonderbare spijziging misschien. Ja, maar wie zou uit kunnen beelden dat de Heere God een laaiend vuur is? Wie kan dat vertellen? En hoe moet je dat dan illustreren? Wees voorzichtig, zei de Heere. Ik ben meer dan je denkt, ik ben Yahweh zelf. En je moet van mij niet een karikatuur maken, je moet van mij geen afbeelding maken, want dan ga je mij in, hoe moet je zeggen, inperken. Ja, dankjewel, dat bedoel ik, maar je gaat me eigenlijk verkleinen, want je gaat jouw visie op mij, dat ga je neerzetten in een schilderijvorm, of in een sculptuur, of in een drama misschien, maar ik ben meer dan jouw snapvermogen. Geen gesneden beeld maken. En je moet ook geen automatische stickerplakkerij kennen van in de naam van de Heere. Ik heb ook al in de evangelische hoek profetie gehoord in de naam des Heren. Waarvan ik dacht, nou, ik weet het niet. Het is misschien wel je eigen naam. Maar ik weet niet of het wel de naam van de Heren is. Nou, dat is dan een hele lichte twijfel. Want dat moet je dan ook nog kunnen bewijzen. En soms kun je dat ook bewijzen. Want de Bijbel zegt dat je een profetie kunt herkennen. Maar dat hadden we al. Dus wees nou voorzichtig. Ja, het gaat niet alleen over vloeken. Weet je, ja, als je nou de naam van de Heere ijdel gebruikt, dat betekent dus gewoon dat je een bepaald woord gebruikt en daar een soort krachtterm tegen aansmijt. En dat is dan ijdel gebruik van de naam. Is het ook? Ongetwijfeld. Maar het is veel verdergaand. Als ze in Israël zeiden, de tempel des Heeren, de tempel des Heeren is deze. Maar het was helemaal niet zo. Dat is ijdel gebruik van de naam van de Heere. En als u durft te zeggen, waar twee of drie zijn in de naam van de Heere, daar is hij in het midden van ons. Alsof het een soort automatische claim is, want hij is bij ons. Toch? De Heere is in ons midden, of niet soms? Zei Micha. Dat is ijdel gebruik van de naam van de Heere. Je kunt het niet zomaar zeggen. Wees nu eens voorzichtiger. De Heere God zegt wie hij is. En dat hij verheven is, dat hij boven alles staat. En dat je hem niet kunt inkaderen, indammen, tot jouw visie. En dat je hem ook niet zomaar als een soort sticker mee kunt nemen van overal wat ik dan kom, een stickertje erop, dus van de Heer. Weet je, alsof het een soort spiritual mapping zou zijn. Een claim is van, dit gebied is voor de Heer. Nee, wees voorzichtig. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Ik hoop dat u begrijpt dat ik bij gebod 1 en 2 en 3 en 4 begonnen ben. Nu bij 4 kom. Ja, maar Shabbat, hey, kom. We zijn geen Sabbatisten. Ja, die waren er wel. Er zijn zevende dag Adventisten. Nu, ik zou u zeggen, er zijn ook zevende dag Baptisten. Als u dat nooit gezien hebt, die zijn er zelfs in Nederland een paar. Maar in het buitenland zijn er hele groepen. En er zijn veel meer mensen die de zevende dag houden als dag voor hem. Is het een formeel gebod om de zevende dag Shabbat te houden voor de gelovigen van vandaag? Nu, daar wil ik nog een keer over nadenken met je. Ik denk vooralsnog nee. Maar dat betekent ook niet dat u kunt zeggen, maar nu is de zondag in de plaats van de Shabbat gekomen. Onzin, is ook niet waar. Nergens staat dat. Volstrekte invullerij van onze kant. Dat is niet waar. En nu moeten we op de zondag de geboden van de Shabbat gaan plakken. Nergens staat dat. De meest logische oplossing zou zijn dat u op Shabbat gedenkt aan dat wat de Shabbat wil voorstellen. En dat u op de eerste dag van de week wat de dag des Heren voorstelt. Dus twee dagen. Zou u daarom misschien een vijfdaagse werkweek gekregen hebben in de loop van de tijd? Ja, daar zitten we ook mee. Ik moest toch de jonge vent zaterdagmorgen werken. Maar die zitten waarschijnlijk mensen bij die ook zaterdagmiddag moesten werken. Die zaterdag de hele dag hebben moeten werken. En ik weet ook, laten we de eerste keer een vrije zaterdag hadden. Dat was eerst één keer in de zoveel tijd. Weet je wel, zo ging heel alles bij de regering gaat geleidelijk. Ze leren het wel hoor, ook als het om Irak gaat. Gaat allemaal geleidelijk. Toen ook. Maar we kregen vrij. En we zeiden met een stel jonge broeders, we moeten die vrije dag nou maar voor de Heer gaan besteden. We moeten er gelijk een soort bijbelstudiedag van maken. Zo begonnen we. Die ene vrije dag die we in de maand hadden, die vrije zaterdag dan, dat was de bijbelstudiedag in Groningen. En het was bomvol. En het was heel bijzonder. En er waren heel veel mensen. En we namen een boterhammetje mee en het was fantastisch. En toen kregen we alle zaterdagen vrij. En toen liep het aantal deelnemers terug. En nu zijn we nog een stuk verder en die dagen die zijn al lang voorbij. Zijn helemaal voorbij. Hoe kan dat nou? Oké. Weet je, het probleem zit hem in het feit dat we niet meer begrijpen wat er is gebeurd. De Heere wil ons vertellen, moest luisteren, ik heb me een bepaald plan gemaakt. En dat plan van mij, dat ga ik uitvoeren. En dat plan van mij is in 6 dagen gerealiseerd. Ik begrijp best dat er kritiek op is op die 6 dagen en op die 6x24 uur. Dat de hele theorieën erop worden losgelaten. Dat we alle mogelijke andere dingen moeten gaan bedenken. En alle mogelijke kronkels moeten gaan meelaten wegen. Stop daar maar mee. De Heer heeft gezegd, dit is mijn plan. En op de zevende dag rust ik van mijn werk. En er komt een moment dat de Heer Jezus zei, het is volbracht. Nou, stop dan. En stop met het bijvoegen van werk. Er is een heel mooi lied dat zegt, hij in wie God zelf kan rusten, is het rustpunt ook voor mij. God rusten. En dus kan ik rusten. De Heere God zegt, gedenk de Sabbatdag. Denk eraan dat ik een plan heb. En dat ik een route heb. En dat ik een eind maak aan alle werk. En dat ik een rustpunt heb. Zo zit ik in elkaar. Zo ben ik, de Heere. Daarom zei de Heer Jezus, als je vermoeid en belast bent, kom bij mij. Ik zal je rust geven. Die rust die je kunt krijgen door het geloof in de Heer Jezus is uniek. Gedenk de Sabbatdag. Gaat veel verder dan je vermoedt. En eer uw vader en moeder. Ja, maar dat heeft niet met de Heer te maken. Dat heeft wel met de Heer te maken. Misschien bent u ooit onder de indruk gekomen van het schilderij van Rembrandt. Dat is een beetje op het podium gezet door Henry Nouwen in het boek Eindelijk Thuis. Sint-Petersburg, in de Hermitage, daar hing dat schilderij, hangt er nog. En daar heeft hij dus een mannenhand en een vrouwenhand gevonden bij de man, de vader die zijn zoon niet terugkwam, die verloren zoon omarmde. Een mannenhand en een vrouwenhand. U hebt het boek ooit gelezen, misschien anders leest u het nog een keer. Prachtige omschrijving. En hij, Rembrandt, heeft dat kennelijk gesnapt. En hij wilde suggereren, kijk eens, bij God zit een mannenkant en een vrouwenkant. Dat is raar, hè? En daar gaan we de discussie in, is God nu een vrouw of is God nu een man? Dat is weer in voor vandaag. Nou, God zal dan een vrouw zijn, hè? Tijd van emancipatie, dan krijg je dat we alles anders moeten zien. Dus God een vrouw. Onzin. Jawel, hij is dezelfde. Maar dat wil niet zeggen dat er geen vrouwelijke kant is. Als Paulus zichzelf een vader noemt van de Thessalonicense en een moeder noemt van de Thessalonicense, echt waar hoor, staat echt in de Bijbel. Hij heeft als een moeder die gelovigen daar gekoesterd en vertroeteld en verzorgd. En als een vader diezelfde gelovigen vermaand en gestuurd en geleid, dan vind je die beide aspecten in terug. De Heere, hij heeft die verhoudingen van moeders en vaders gegeven. Waarom de Heer Jezus als een kleine baby in een gezinnetje geplaatst? Waarom? Al die dingen hebben een betekenis. Lieve broeders en zusters, ik heb de eerste 5 geboden van de 10 de revue laten passeren en ik heb je verteld dat dat kenmerkende dingen van de Heere zijn. En hoe kunnen wij nu die kenmerkende dingen van de Heere ontdekken? Nou, zegt de Heer Jezus, dan moet je God lief hebben boven alles. Met heel je ziel, met heel je bestaan, met heel je kracht, met alles wat je hebt, moet je hem lief hebben. Maar dat kan ik helemaal niet. Want Titus 3 vers 3 zegt tegen mij, nou 3 weet ik niet meer. Titus zegt in hoofdstuk 3, dat ik van nature ben hatelijk en elkaar haten. Dat is mijn kwalificatie. Ik kan helemaal niet lief hebben. Dat wil ik wel, maar dat kan ik niet. Een mevrouw die tot bekering wilde komen zei, ik wil er wel, maar dan moet ik mijn man lief hebben en ik haat mijn man, dus ik doe het maar niet. Die draaide het om. Dat was voor haar een enorm struikelblok. Ik kon het ook indenken. Ik heb een paar keer met die man gepraat, toen dacht ik, als alle mannen zo zijn, dan is het niet best. Maar goed, ze zei het zo, dan moet ik mijn man lief hebben, want ja, dat hoort erbij. Maar ik kan dat niet. En ik wil dat eigenlijk ook niet. Maar diezelfde brief aan Titus, door Paulus geschreven, die zegt, maar toen de goede tierenheid en mensenliefde van God onze heiland verscheen, heeft hij ons dat bad van de wedergeboorte gegeven. Dat kan het wel. Dus God heeft jou door het geloof in de Heer Jezus opnieuw geboren laten worden. Niet nog een keer, dat helpt niks. Maar van God uitgeboren laten worden. Je hebt leven uit God gekregen. Leven van hemzelf. Kenmerkende dingen van hemzelf. En de Bijbel zegt nu, Romeinen 5:5, moet onthouden zijn, 5:5, dat de liefde van God nu in je hart is uitgestort door de Heilige Geest. God heeft zijn goddelijke natuur in jou gelegd. Deelgenoot van de goddelijke natuur geworden. Die tekst begrijp je dan ineens. Dat zegt de Bijbel. Dat je de liefde van God in je hart hebt gekregen. En met de liefde van God in mijn hart kan ik hem lief hebben. Niet omdat ik dat van huis uit had. Zoals 1 Johannes dat zegt. We hebben lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Toch? U was een aardige vrouw of een aardige man. U kon dat een beetje. En anderen zitten hier. Ja, ik was eigenlijk maar een lastpost vroeger. Vroeger natuurlijk. Nu niet meer. Maar van huis uit hebben we dat niet. Niemand is er goed. Allemaal onnut. Niet één deugt er volgens de brief aan de Romeinen. En dat is best lastig. Maar die liefde van God die in ons hart is uitgestort door de Heilige Geest die gekomen is nadat we de Heer Jezus leren kennen, stelt ons in staat om, ja, om hem te leren kennen. Hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Weet u dat er veel meer aan de hand is dan zomaar iets als, ja, maar ik heb nu al een stukje voorschot voor straks. Nee, ik heb nu ook de capaciteit om hem lief te hebben. Ik heb de mogelijkheid hier in mijn hart om de Heer Jezus te leren kennen. En om God de Vader te leren kennen. Zou u niet hem willen leren kennen? Begrijpt u nu een beetje waarom Psalm 119 zoveel lange zinnen wijdt aan de wet en aan het voorschrift en aan de... Maar waarom zo'n jubellied op de wet? Ja, hij zegt, ja, de wet is voor mij voorbij. Nou, Psalm 119 dan ook. Dan kun je die er ook wel uitscheuren. U vond het toch al een lastige psalm. Een 88 berijmde coupletten was een beetje te veel van het goede, vond u. Nou, stel je voor dat iemand dat helemaal wil laten zingen in de zondagochtend. Nou ja. Zangdienst. Maar het gaat wel over het woord en over de wet en over het voorschrift. Eén complete jubelzang daarover. 22 coupletten in de berijmde versie. 22 blokjes tekst. 22 letters van het Hebreeuwse alfabet. Elk blokje tekst begint met een volgende letter. Klinkers zijn er niet in het Hebreeuws. 22 medeklinkers. De wet van A tot Z. Van het begin tot het eind. Alleen al dat is de moeite van het overwegen waard. Zou u het willen? Zou u nu op je stoel zitten en durven zeggen, Vader, ik wil zo graag doordringen in uw eigen wezen. Ik wil zo graag ontdekken wie u bent. En dat kan ik niet. Dat kan ik alleen maar als de liefde van God in mij werkzaam is. Daarom moet de Heilige Geest werken. Niet vertroebeld worden, ook niet bedroefd worden, niet uitgeblust worden, maar daarom moet er een vervulling door de Heilige Geest en vanwege de Heilige Geest komen. Weet je wat er dan gebeurt? Een diep verlangen om hem te kennen. En dan kom je zo ver dat je heel mijn ziel, alles wat ik heb, mijn kracht, alles, mijn inzet wil ik geven om hem lief te hebben. En hem lief hebben betekent doordringen in dat wat zijn wezen is. En vanaf het moment dat dat gebeurt, komt er een tweede tafel van de wet. Dat, is die, dat zijn die vijf volgende voorschriften. Van niet doden, niet echtbreken, niet stelen, niet een vals getuigenis spreken en niet begeren dat wat van de naaste is. Dat zijn de volgende vijf. Dat is de naaste liefhebben als jezelf. Ja, maar dat kan ook niet. Nee, natuurlijk niet. Je bent graaiend, hatelijk en elkaar haten. Maar voor mezelf ben ik behoorlijk bezig. Liefhebben betekent heel concreet ook deze dingen doen. En waarom dan? Omdat ik in het verlangen om hem te kennen, hem eer. Maar in het verlangen om hen, meervoud, te dienen, hem eer. In het verlangen om hem te kennen, mag ik meer ontdekken van de glorie van de Heer Jezus, de grootheid van de Heer Jezus, de majesteit van hem. Hem te kennen is boven alles verheven. En dat laten we ons ontglippen als we de wet weglaten. Dat is echt zo. Je ziet wie hij is. Je ontdekt dat hij de eeuwige is. De onveranderlijke. De ik ben. Maar in het dienen van de ander is het ook om hem en om zijn kwaliteiten, om zijn eigenschappen bij de ander te brengen. Het gaat niet om die ander primair. Het gaat om hem, onze Heer Jezus, bij hen brengen. primair. Het gaat om de glorie van de Heer Jezus. Daarom is die tweedeling er een verticale en een horizontale lijn. En als je dat doet, dan gebeurt er iets. En dat voel je aan. Meestal is dat laatste stuk nog duidelijker voor ons, omdat we niet zo vaak tijd nemen om door te dringen om het wezen van onze God, om het, ja, het meest mooie van onze Vader of het mooie van de Heer Jezus te ontdekken. We hebben daar te weinig tijd voor, vinden we, en we worden te veel in beslag genomen door van alles en nog wat. Maar als je iets van de Heer Jezus bij de ander brengt, ja, dan kun je dus wel zeggen, nou, dat hebben wij toch als gemeente aardig gedaan, hè? We hadden een actie schoenendoos en we hebben die dozen zo volgestopt dat ze niet meer open kregen daar. Dus dat hebben we toch wel mooi gedaan daar ergens. Ik noem maar even een stom voorbeeld. Of wij vinden onszelf zo belangrijk dat we een bepaald bedrag hebben gegeven aan, nou zeg maar, Haiti. En dan hebben we ons weer heerlijk in slaap gezet. Wij hebben het goed gedaan. Nee, laten zien wie de Heere is. Zouden andere mensen, als ze ons tegenkomen, zeggen, we hebben de Heer Jezus gezien? Is dat wat overblijft? Is er iets van glorie voor hem dat overblijft? Zien ze in ons de Heer Jezus? De eerste christenen, die werden christenen genoemd, omdat ze zeggen, ze lijken op Christus. Daar komt het woord christenen vandaan. Ze lijken op Christus. Op de gezalfde. En waarom lijken wij dan meer op een vechtend gezelschap, rollenbollend door de streek gaand, met een bepaalde reputatie? Het is daar al vaker gebeurd of zo. Nou, daar schiet je wat mee op. Hebben ze de Heer Jezus gezien? En als ze hier binnenkomen, zien ze dan de Heer Jezus? Is het dan zo dat ze ervaren dat de liefde van de Heer hier heerst? En dat we omgaan met elkaar alsof we blij zijn met hemzelf? Ja, we hebben allerlei gedachten en hebben misschien wel ideeën, maar we moeten niet al te uitbundig doen. Want dat lijkt zo wereld, dat doen ze in de wereld ook. Nou, ik weet het wel. Dat is heel veel namaak voor de televisie. Misschien wel, 90% of zo. Ik weet niet precies hoe ik zeggen moet. Maar erg veel namaak, klopt. Nou, dat doen wij dus maar niks. Houden we ons in. Ik herinner me nog iemand die ik heel erg waardeer. Die sprak op een begrafenis waar ik ook iets mocht zeggen. Dat is een hele oude broeder, hele wijze, landelijk bekende voorganger. Die stierf. En hij zei dus de andere, ik mag nu wel eens wat moois zeggen van mijn broeder, want nu heeft hij er geen last meer van. Nou, dat klonk heel aardig en heel gedegen. Zo van, als ik dat een paar dagen eerder gezegd zou hebben, dan had hij daar nog last van gehad. Hij bedoelde, dan was hij waarschijnlijk eigenwijs geworden. Hoe zit jij in elkaar? Heb je ooit iets goeds gezegd van een ander? En de tekst gaat elkaar voor in betoning van eer. Wat bedoelt de Bijbel daarmee? Is het dan niet gevaarlijk als iemand tegen je zegt van, ja, je bent een fijne broeder, wat was het een mooie toespraak, wat hebben we genoten? Nou ja, natuurlijk zit daar iets in van een veer in iemands, op iemands hoofd plaatsen, laat ik me maar voorzichtig uitdrukken. Oh, u had een andere plek uitgezocht. Nou, oké. Nee, maar u snapt het in ieder geval. Maar is dat gevaar dan niet? Ja, dat gevaar is er. Ben je dan nooit eigenwijs geworden van complimenten? Daartoe je wel, daar ben ik wel. Ik heb ook wel eens gedacht, als er niemand wat zegt, nou, dat is het ook niet. Dus soms hengel je een beetje naar een complimentje. Maar ik zal u wat anders zeggen. Het feit dat gelovigen gezegend zijn door, is een geweldige bemoediging. En op het moment dat je eigenwijs wordt, is de duivel er onmiddellijk bij. Dat voel je. Luther zei vroeger, toen Melanchthon zijn vriend zei, je hebt prachtig gesproken, Maarten, vanavond, Maarten Luther. Toen zei hij, je bent de tweede die het zegt. De duivel zei het net ook al. Het is een hele oude. Heb je daar geen last van? Jawel. Zou de Heer je niet klein krijgen? Jawel. Gaat de Heer je niet op de knieën brengen? Jawel. Kom je niet tot de conclusie, Heer Jezus, ik kan alleen maar een scheve schaats rijden als het aan mij ligt. Als ik mezelf volg, dan komt het niet goed. Maar met u, in u, mag daar niet iets van de Heer Jezus zichtbaar zijn? Er kwamen mensen bij ons in de gemeente die zeiden, hier heerst liefde. Nou, dan kun je zeggen, dat hadden ze niet moeten zeggen, maar nu worden we helemaal eigenwijs. Nu gaan we zeggen, wij hebben een goede gemeente, hier heerst liefde. Hadden ze dat dan niet moeten zeggen? Het is voor de gelovigen die er waren een bemoediging en een aansporing. Natuurlijk hebben we gezegd dat je daarop niet eigenwijs moet worden. Maar waarom zeggen we niet tegen elkaar wat we in elkaars leven hebben gezien van de Heer Jezus? Ik heb u meermalen iets verteld over mijn geestelijke moeder. In blokjes, in stukjes, in brokjes. Ik wou er nog een keer een boek over schrijven. Sommigen zeggen, dat moet je me niet doen. Ik hoop niet dat je daar ooit tijd voor krijgt. Maar weer zoiets van... Maar ze is al lang overleden, ze heeft er zelf geen last meer van. Maar ik zou wel willen dat u haar gekend had. Als er één iets van de Heer Jezus heeft laten zien in haar leven, dan was zij het. Schitterend. Bijna magistraal. Het kleinste huisje van het dorp. De armste mensen van het dorp. Geen cent te makken, zo heet dat dan vandaag ongeveer. Helemaal niks. En er was één brokker rijkdom daar. En de grootste rijkaards die kwamen daar koffie drinken. Soms dacht ik, je had beter een kamer koffie mee kunnen nemen. Dat was beter geweest. Of ze dat ooit wel of niet gedaan hebben, weet ik niet. Van haar hoor je dat nooit. Maar ze zaten daar wel. De plaatselijke voorganger zat daar elke morgen. Want hij moest toevallig zijn hondje uitlaten. En die liep altijd langs dat huisje. En ze waren allemaal op haar begrafenis. En ze hebben allemaal haar geëerd. Ik zei, had je haar niet iets eerder een bosje bloemen kunnen brengen? Waarom moet het dan? Maar ze heeft de Heer Jezus laten zien. Aan mij. Ik heb hem leren kennen door haar. Ik weet wat het is. En al toen ik al fulltime bezig was in het werk van de Heer, heb ik vaak tegen hen gezegd, ik ga eventjes naar Schildwolde. Meestal gingen we samen. En daar een uur zitten was een verkwikking van 3 week wintersportvakantie. Als je begrijpt wat ik bedoel. Daar ben ik nooit geweest, dus ik weet niet precies hoe dat voelt. Maar zo'n uur daar was super. Geweldig. Want de Heer Jezus, het ging over hem. Ze hebben hem geëtaleerd. En ik wil geen drammerigheid. En ik wil ook niet een soort scorelijst, geen puntenlijst van dit moet je, dit moet je, dit moet je dan. Nee. Het is heel helder, er zijn 2 richtingen met dat geweldige openbaring van zijn glorie. Je kunt naar hem toe lofprijzing doen, naar hem toe alle eer brengen en je kunt naar buiten toe iets tonen. Zal ik het anders zeggen? In 1 Petrus 2 staat dat u geroepen bent, u de gelovigen, om samen met mij een heilig priesterschap te vormen tot het brengen van geestelijke offers. Lofprijzing, eer, glorie, aanbidding voor hem. Maar datzelfde hoofdstuk zegt dat je ook nog geroepen bent tot een koninklijk priesterschap om de grote deugden te verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbelicht. Dat is naar buiten toe. Dus er is een dienst naar hem toe. Dat is die verticale richting van de wet, het eerste deel van de wet. En er is een horizontale richting, dat is nu naar de ander toe. Wat hebben we daar nu van geleerd? Waarom staat dat nu in Matteüs 24? Omdat hier staat, de wetsverachting neemt toe. Dat betekent dat de lofprijzing naar de Here afneemt. We zijn nog bezig met onze eigen huisjes en met eigen voorschriften of dogma's of overleveringen, maar het frisse van Heer Jezus, u bent geweldig en we hebben nieuwe dingen ontdekt van uzelf. We willen u prijzen, Heer. We willen u groot maken. We willen u alle eer en alle glorie brengen. Als dat weg hebt en er komt een soort route voor in de plaats, een gewone traditie, dan wordt het op een bepaald moment een beetje afgezaagd. De wetsverachting heeft gevolgen, want de liefde verkilt. Ook de liefde naar de ander toe, het verlangen om naar de ander toe de Heer Jezus te etaleren, dat neemt af. En wij moeten nu terug. Wij moeten ook durven zeggen, dit staat in de reden van de Heer Jezus over die laatste dingen. En die laatste dingen zijn de laatste tijden, dat zijn onze dagen. Daarom las ik Romeinen 13. De dag is nabij, de nacht is ver gevorderd, de dag is nabij. En in welk verband staat het in Romeinen 13? Precies, met hoe je de liefde moet beleven. Hoe je de wet moet houden. En Romeinen 13. Dus ook daar blijkt dat Paulus de wet niet wegschuift. Als het doet er niet meer toe, of dat hebben we gehad. Dat is van een andere bedeling. Dat is niet zo. Heel concreet staat het daarbij in Romeinen 13. En dan volgt dat stukje over de nacht is ver gevorderd, de dag is nabij. Doet de Heer Jezus Christus aan. Zo eindigde dat stukje. Trekt hem aan. Laat de kenmerkende dingen van de Heer Jezus jouw kenmerken zijn. Zijn woorden waren vriendelijk, zijn stem was altijd zoet. Hij mag het zijn. En de Heer Jezus zegt, en dat wil ik je zo graag meegeven, als je dit beleeft, dan heb je een heel bijzonder moment. Hier op aarde is het moeilijk, de nacht is ver gevorderd, de dag is nabij. We zijn wel dichter bij de behoudenis dan toen we tot geloof kwamen. In de brief aan de Romeinen is het behouden worden iets toekomstigs. In de brief aan de Efeziërs is het iets van nu, wat je nu hebt. We zijn nu behouden. Dat noemen we dan wel eens een landbrief. Efeze is een landbrief, terwijl de brief aan de Romeinen een woestijnbrief is. Dichterbij de behoudenis. De behoudenis is ons nu nader dan toen we tot geloof kwamen. We zijn er nu dichterbij gekomen. We zijn op weg erheen. Zoals Israël in de woestijn verzorgd werd door de Heere, maar ook in het land gebracht werd. Nou, de brief aan de Efeziërs brengt je midden in de zegen van de Heere. Maar goed, dat zijn misschien theoretische verschilletjes, opmerkingjes. Maar de Heer Jezus wil zo graag dat Hij zichzelf aan jou kan openbaren. En waarom willen we dat niet? We willen wel een soort manifestatie vandaag. We willen een spektakel. We willen misschien wel uiterlijke dingen. We willen van alles. Maar waar is het verlangen om te zeggen, Heer Jezus, we willen u graag zien. We willen zien wie u bent. We willen ontdekken. En als de wetsverachting toeneemt, is de kennis omtrent de Heer Jezus aan het wegleiden. Die dingen horen bij elkaar. En de liefde, het wezen van God, God is liefde, zakt weg. Is een verkilling aan het ondergaan. Dat wordt alleen maar een bijna verstilling van liefde. Want het is er misschien principieel nog, maar het werkt niet meer. Alsof water, sprankelend fris water, een ijslaag geworden is. Het is nog steeds water. Maar het stroomt niet meer. En het is zelfs koud geworden. Dat kan. Het werk van de Heilige Geest in ons, lieve broeder en zuster, is zo wezenlijk. Er moet echt iets gebeuren. Er moet echt iets gebeuren. Ik ben er diep van overtuigd geraakt dat de Heer ons weer wakker wil schudden. Ontwaakt gij die slaapt. De nacht is ver gevorderd. De dag is nabij. Wakker worden. Kom. Hand aan de ploeg. Doe iets. Wat moeten we dan doen? Hem liefhebben en de ander liefhebben. Die liefde verkilt. Het verlangen om hem te prijzen, het verlangen om hem te eren, om het verlangen ook om hem te leren kennen, om te ontdekken wie hij is, neemt weg, gaat weg. En dus is het verlangen om anderen te dienen ook aan het weg hebben. Die twee dingen horen bij elkaar. Je voelt wel, als die bron niet aanwezig is om hem te kennen, is die bron er ook niet om die ander te dienen. En u kunt 100 keer zeggen, ja, maar die ander dienen we nog steeds. Ik weet het, er zijn mensen geweest die met heel hun hebben en houden de ander gediend hebben. Albert Schweitzer en zo zijn er voorbeelden van in het verleden, maar die zijn er nog wel. Maar u kunt het alleen door de liefde van God die in uw hart is uitgestort. U kunt het alleen door het geweldige van de Heer Jezus. En Hij wil het ook doen. En Hij wil zichzelf aan jou openbaren. En Hij wil dat jij hier op aarde al een stuk voorsmaak hebt van de Vader en Hij komen bij jou en maken bij jou woning. Wil je nog meer? Het huis van de Vader is de Heilige Geest, de Vader, de Zoon, de Heilige Geest en de Vader en de Zoon bij jou. Woning bij jou maken. Is er nog iets hogers? Ja, straks bij hem zijn, volmaakt. Niet gestoord door een telefoon van Nokia. Bij wijze van, sorry, het kan allemaal gebeuren. Nee, maar, stom voorbeeldje, maar dat is dus hoger, dat is meer. Want Nokia komt niet in de hemel. Als Nokia een meneer is misschien, maar dat weet ik niet. Maar het merk blijft hier. Zou je willen? Zou je van hem willen leren genieten? en echt in de frisheid van hemzelf willen staan. Ik wil u kennen, Heer Jezus. Ik wil u leren kennen, Heer Jezus. Ik wil van uw liefde zingen, Heer Jezus. Ik wil u prijzen, Heer Jezus. Matteüs 24 is de reden van de laatste dingen. De wetsverachting neemt toe en de liefde verkeelt. En je ziet het. En het beste is om dat eens in je eigen hart te testen. Niet bij de buren en zeggen, ja, wetsverachting, zie je wel. Hij parkeert zijn auto waar het niet mag. Wetsverachting, zie je wel. Nou, dat is bijna hetzelfde als een weersverwachting, dus dat maakt niet zoveel uit. Zo kun je nog wel even. Maar voor jezelf, wetsverachting. Heb ik nou wel verlangen in mij om te ontdekken wie hij is? Is de liefde van God in je? Ja. Romeinen 5:5. Zo ja, werkt het ook nog? Doet het zijn werk daar? En zou de Heer Jezus daarin zichtbaar worden? En als dat gebeurt, dan wordt het fris. Dan is het geen ijslaag, maar is het een stromende beek. En de beek Gods, zijn oude zuster bij ons altijd, is vol water. Ze had geen geld. Ze kreeg een cheque in Amerika van $15. Liet ze me zien. En haar reactie was, de beek Gods is vol water. U vindt het zielig, maar zo leefde ze. Ik heb daarvan geleerd. Ze gaan van die $15, $14 weg als het even kon. Ziet u het? Heb u dat? Heb u dat enorme, geweldige verlangen om hem te leren kennen, om erachter te komen wie hij is? De Heere zegene ons. Amen. Vader, wij willen bij u komen in de naam van de Heer Jezus. En u hartelijk danken dat uw eigen zoon geen titel of jota van die wet wegschoof. En nu met alle respect, vader, durf ik te zeggen, dat kon ook niet. Er kon niets, maar dan ook niets van uw wezen afgeknabbeld worden. En wij zien kans om daar een heel verhaal aan vast te knopen en het soms volkomen te negeren. Terwijl we in diezelfde wet u zien, vader, en de Heer Jezus, Yahweh, zien, de Ik Ben. Wezens trekken van hem. Wees voorzichtig met hem in te kaderen, met hem te beperken tot mijn verbeelding of mijn uitbeelding. Wees voorzichtig met zomaar iets te zeggen van, ik weet het en ik ben een soort representant van hem. Ik heb zijn naamstickertjes bij me en die plak ik dan overal op. We willen voorzichtig zijn met de Shabbat, de dag waarop u, Vader, rustte van uw werk. En de Heer Jezus zei, het is volbracht. En hij rustte diezelfde Shabbatdag. Dank u wel, vader, voor uw vaderliefde en uw moederhand. En we willen u daarin eren. Dat we daarin ook onze ouders mogen betrekken, is een tweede. Maar in de eerste plaats willen we u eren. En we willen ook de anderen hoogachten. Stelen, doden, echtbreken, vals getuigen, begeren dat wat van een ander is, hoort niet bij ons. We willen nu bidden. Of de Heilige Geest zo vanavond in ons gaat werken, zo een werk doet, dat we verder komen, echt verder komen in de geestelijke groei. En dat we de eindtijd waarin we leven gaan herkennen. Wetsverachting. Ik snap het nu een beetje. Altijd gaat het om uw glorie. Daar moet iets af. En de liefde, de bron van liefde in ons, dat moet tot stilstand gebracht worden. Er moeten meer oorlogen komen in plaats van hulpverlening. Er moet meer gedoe zijn en gehakketak. En als een premier één verkeerde zin spreekt, dan is in ieder geval 29 uur de Kamer in rep en roer. Het is alsof ze alleen maar zitten te wachten op de foute uitspraken van iemand. Eén woordje en de hele zaak hangt daaraan. De liefde doet de naaste geen kwaad. De liefde zoekt zichzelf niet. Rekent het kwade niet toe. We willen nu belijden, vader, dat we hopeloos tekortschieten. Niet om de hemel binnen te gaan, dat is geregeld door het werk van de Heer Jezus, maar om uw wezen te tonen, om uw majesteit te etaleren, om de Heer Jezus aan te doen. Als als een soort kleed om ons heen. Kenmerkende verschijnselen. We willen u danken dat u ons leren wilt om dit op te pakken na vanavond. En u wilt door uw Heilige Geest, door iedereen, bij iedereen een werk doen, in het hart van iedereen komen, zodat we echt verder komen en deze dingen gaan beleven. Glorie en eer voor u. We willen ook zo voor elkaar bidden om een zegen, ook bij het weggaan, bij het napraten, bij het praten over de inhoud hiervan of over andere dingen. We willen u danken dat u met uw zegen bij ons bent in 2010. Totdat de Heer Jezus komt. De nacht is ver gevorderd. De wetsverachting slaat toe. De dag is nabij. Er komt een moment dat we hem zullen zien. We verlangen ernaar. Vader, dank u wel voor alles. Dank u voor elkaar. Dank u voor deze avond. In de naam van de Heer Jezus. Amen.